Volgende week is het advent, de eerste advent. En dat betekent de verwachting op weg naar kerst. En op weg naar advent, op weg naar kerst, wil God alvast onze verwachting klaarmaken en oprekken. En hij wil ons vandaag een bijzonder geheim vertellen over zijn zoon. En als hij een bijzonder geheim over zijn zoon vertelt, vertelt hij gelijk ook een heel bijzonder geheim over ons. Want in zijn zoon zijn wij één gemaakt met hem en delen wij in al zijn geheimen. Dus dat is heel erg mooi. Dus als we iets ontdekken van God, dan is dat tegelijkertijd ook om iets te ontdekken van onszelf, van wat we van hem hebben ontvangen. En soms dan ontdek je weer iets nieuws over God en denk je, wauw, ik wist al zoveel van hem, of ik heb hem al zo goed leren kennen, maar hij is zo groot, hij is zo rijk, het is echt onuitputtelijk. En vandaag gaat het ook helemaal in het teken staan van het kerstfeest wat er aan gaat komen. En wat is het prachtig dat we net begonnen met die woorden uit Jesaja, die we samen even zullen lezen, Jesaja 9 vers 1 tot 6. Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, zegt de Heer van de hemelse machten. Er is een heerschappij en God zegt, het kind wat komt, heeft die heerschappij op zijn schouders. Weet je wat nou hier zo mooi aan is? Als je verder gaat lezen, dat moet je thuis maar eens even heel rustig doen, dan zie je wat er allemaal nog meer gebeurt rond de heerschappij. Wat hij op zijn schouders neemt en welke laster van het volk wordt afgenomen. En dat is zoiets moois als je de heerschappij van Jezus gaat zien en zien wat hij heeft ontvangen, wat hij heeft gedaan, dan zie je tegelijkertijd dat er iets van jou wordt afgenomen waar je last van hebt en iets wordt toegevoegd waar je blij van wordt. Vandaar dat het hier ook gaat over vreugde. Iets wat druk geeft gaat eraf, maar iets wat blijdschap geeft, wat jubel geeft en hoe het ook allemaal genoemd wordt, dat komt ervoor terug. In Jesaja 10, hoofdstuk verder, vers 27, staat het heel kort zo. Op die dag wordt de Assyrische last van je schouders genomen. Zie je, Jezus de heerschappij die redding zou brengen, maar de last van vijanden wordt van je schouders genomen. Je nek wordt van zijn juk bevrijd en het sterke juk zal verbrijzeld worden. Dus een juk, iets wat op je ligt, God zegt, wat ik kom doen met mijn zoon, is ik kom het juk verbrijzelen. En voor jou en mij mag dat zijn, en ik weet dat wij met elkaar al heel veel ervaring hebben hoe dat kan voelen, welke betekenis dat kan hebben, dan betekent het dat het juk van veroordeling, van minderwaardigheid, van er niet toe doen, van niet goed genoeg zijn, dat wordt verbrijzeld en dat in plaats daarvan een heel zacht, liefdevol, optillend juk komt van ik zie je wel zitten en ik hou van je en je bent wel goed genoeg en ik heb betaald en je bent rechtvaardig, je bent een kind van God en wij gaan samen een geweldige toekomst in. In plaats van dat we terneergedrukt worden door de duisternis. Ik zal een licht laten schijnen. Het juk wordt verbrijzeld. En het bijzondere geheim wat we vandaag ontdekken zit in iets wat in de Nederlandse Bijbelvertalingen niet te vinden is, maar wat in de oorspronkelijke tekst wel staat en ook in de oude Engelse Bijbels wel terug te vinden is. En daarom even uit de New King James Version dit vers. it shall come to pass that in the day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Dus wat hier staat is, het juk wordt niet zomaar verbrijzeld en weggenomen. Het juk wordt verbrijzeld vanwege of door de olie of de anointing olie. Of een andere vertaling zou zeggen door de zalving of door de anointing van God. Nou, olie werd gebruikt om aan te geven dat iemand speciaal door God was afgezonderd. Een priester werd bijvoorbeeld met olie gezalfd en mensen werden met olie gezalfd. In het Nieuwe Testament kom je tegen als de mensen ziek zijn. Is ergens een tip van Jacobus bijvoorbeeld. Ben je ziek? Ga naar de oudsten in de gemeente. Ze zalf je met olie en dan word je gezond. Iets wat God bedoelt, wat te maken heeft met de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dus de aanwezigheid van de Heilige Geest maakt dat jukken verbroken worden. Dus je ziet, die moet je vasthouden, want daar zit het geheim van vandaag in vast. Hij gaat het juk verbreken door het kind dat zou komen, die de heerschappij op zijn schouder heeft. De juk van onze schouder gaat weg vanwege de anointing olie, vanwege de zalving, de olie. Het is een beetje moeilijke taal, maar het heeft te maken eigenlijk met de Heilige Geest. Nou, Jezus kwam naar de aarde en die wordt dan gedoopt en dan ontvangt hij de Heilige Geest. En dan gaat hij, als hij daarna nog iets heel moeilijks heeft meegemaakt met de duivel die probeert hem uit zijn positie te halen en dat overwint hij dan. Dan komt hij vervolgens ergens bij een synagoge terecht en dan gaat hij het goede nieuws vertellen. En dat lezen we in Lucas 4. Jezus keerde, vers 14, in de kracht van de Heilige Geest. Hey. Zie je daar de kracht van de geest? Terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. En hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja, we hebben er net een stukje uit gelezen, overhandigd. En hij rolde hem tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd, anointed. De geest van de Heer. Jezus zou komen om door de zalving, de anointing, de kracht van de Heilige Geest, het juk te breken. En de eerste preek gaat over dat hij dit gaat breken. Ja? Vooral niet vergeten. Want dan zegt hij, hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden herstel van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En daar stopt hij, dit komt uit Jesaja 61, en dan gaat het verder, want er komt ook nog een dag van wraak van onze God achter vandaan. Maar uit de rest van de Bijbel weten we dat die dag is afgezonderd, niet voor de kinderen van God, maar straks voor de duivel en zijn handlangers. Dus hoeft hij hem hier niet voor te lezen, dus hij zet midden in de zin een punt. En ze denken, waar blijft die dag van wraak? En dan later zou hij duidelijk maken, die dag van wraak, voor de kinderen van God heb ik gedragen. Ik zou de toorn van God op mij dragen aan het kruis. Dus daarom hoef ik hem nu niet te vertellen tegen de kinderen van God. En daarom hoeven wij ook niet tegen elkaar te zeggen, want dat is namelijk ook niet zo. God is boos op je en hij vindt het hartstikke slecht wat je hebt gedaan. En hij veroordeelt je daarom en je kunt niet in zijn nabijheid komen, want de dag van wraak voor ons heeft Jezus weggenomen. Daarom lees je hem hier niet. En dan moet je kijken wat de mensen dan zeggen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar, ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst, inclusief het gedeelte wat ik niet heb voorgelezen, met een reden, in vervulling horen gaan. En alle betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. Natuurlijk genade, want wat deed God hier? Hij liet zien, Jezus is niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden. Dus het stuk oordeel leest hij daar niet eens voor. Om maar aan te geven wat de zalving van de Heilige Geest om jukken te verbreken met hem deed op dat moment. Namelijk, God laten zien als de redder. Dus de anointing, de zalving, de kracht van de Heilige Geest waarmee Jezus kwam, die bracht hem ertoe om te vertellen, God is redding. Nou, en dan gaat hij zelf bewegen en dan laat hij dat zien. Handelingen 10 schrijft daarover in vers 36. Dan is de preek van Petrus. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea, waar Jezus dus in de kracht van de Heilige Geest naartoe ging. Hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, want dat was na zijn doop, Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd om onze jukken te verbreken. Weet je nog die zalving? Heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed, de kracht van de Heilige Geest. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Dus wat zou het juk zijn? Wat verbroken werd, is dat God zou laten zien, ik wil jou niet langer in je hoek laten zitten, waar altijd de klappen vallen. Ik wil daar gaan zitten en de klappen opvangen. En dan samen met jou eruit gaan wandelen. En jou troosten. En de moeite die jij hebt om nog te geloven dat ik dat echt voor jou wil, wil ik ook wegnemen, ook dat juk. Dat kwam Jezus doen. Matthäus zegt het zo over Jezus, Matthäus 14 vers 34. Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Genezaret. De mensen daar herkenden hem, maakten zijn komst overal in de omgeving bekend. En men bracht alle die ziek waren bij hem. Die smeekten hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed, werd genezen en was volkomen gezond. Dus de zalving van Jezus, de kracht en de aanwezigheid van Jezus maakte dat, als je maar aanraakte, de zoom van zijn kleed, het laatste stukje, net als die bloedvloeiende vrouw, dat verhaal ken je misschien ook wel, dat die vrouw dan de zoom van zijn kleed aanraakt en snel weg wil piepen. Maar hij wil die vrouw in de ogen kijken, want hij wil de hart veranderen. Hij wil niet alleen de lichaam genezen, hij wil hart gezond maken. En dus kijkt hij eraan. En ook hier, de mensen raakten hem aan. Ze raakten zijn kleed aan. En dan was het niet zoals vroeger, in het oude verbond, dat als je God aanraakt dat je dan doodging, maar dat als je God aanraakt dat je tot leven kwam. En dan moet je nou eens kijken bij het citaat wat het gevolg is van de woorden die Jezus citeert. Het citaat komt uit Jesaja 61, weer een stukje verder. Vers 1, de geest van God, de Heer rust op mij, dus dat is eeuwen voordat Jezus kwam al opgeschreven. Want de Heer heeft mij gezalfd, om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan verslagenen harte hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hier zette Jezus een punt en hier ging Jesaja nog verder. En een dag van wraak voor onze God. Om alle die treuren te troosten, om aan Sions treurende te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, met koninklijke waardigheid bekleefd. Vreugde, olie, anointing, olie, in plaats van een rouwgewaad, in plaats van te neergedrukt worden, een juk op je schouders hebben. Feestkledij, in plaats van verslagenheid. Men noemt hen, die dus de zoom van zijn kleed aanraken, die dus een ontmoeting met Jezus hebben, noemt hen terebinten, dat zijn superbomen zullen we maar zo even zeggen, van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. Vul dit huis met uw glorie. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen. De lang verlaten streken weer bevolken. Ze herstellen de vervallen steden. Verlaten sinds mensenheugenis. En wat zie je hier gebeuren? Het juk wordt verbroken door Jezus. En de olie stroomt van Jezus door naar degene die hij red. En het stroomt van hen door naar anderen. Zo zoekt de gemeente een plek waar je ontvangt, gevuld wordt en het doorgeeft. Johannes zegt het zo, 1 Johannes 2 vers 27. Wat u zelf betreft, de zalving, hey, daar heb je hem. De zalving die u van hem ontvangen hebt, is blijvend. U hebt geen leraar nodig. Dat gaat hier over allemaal mensen waar je vertrouwen op kunt stellen. Dus weet je, ja, je bent continu bezig om weer een goeroe te volgen en denken, nou, als ik dit ga doen, dan wordt mijn leven beter. Soms kunnen tips helpen, soms ook heel nodig. Er zijn mensen die juist tips nodig hebben om een beetje juist in een bepaald gereel te komen. Maar als je daar weer op gaat leunen, dan zegt God, nou, dan heb je geen leraar nodig hoor, want je hebt gewoon de Heilige Geest. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem zoals zijn zalving u geleerd heeft. Dus de zalving van Jezus, die de jukken verbreekt, die komt met kerst, die heb jij ontvangen. De Heilige Geest hebben wij ontvangen. Zijn zalving leert ons. Hoe bijzonder is dat? Dus wat is toeleven naar kerst? Dat is beseffen dat als God zijn woord spreekt door Jezus, en hij spreekt het tegen jou, dat hij het ook door jou heen mag spreken en dat hij zelf de zalving mag gaan werken. Dat dus als wij te maken hebben met ellende, dat we dan de schroom en de verslagenheid mogen afwerpen, ook als we al heel vaak stappen hebben gezet en het werkte niet, dat we zeggen, oké, het werkte niet, maar het woord is waar. Dat je het aandurft om met elkaar te zeggen, zonder te ontkennen wat we hebben meegemaakt, en toch houden we ons vast aan het woord. Want dat woord heeft een zalving, dat opent iets. Wow, als we dat met elkaar zien stromen, dan worden de jukken verbroken. Hier, Johannes 3, vers 34. Hij, Jezus, die door God gezonden is, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder beperking. Denk jij dat jij iemand bent met een beperking? Misschien heb jij wat label gekregen ooit, na een analyse in een ziekenhuis of ergens, dat jij een beperking hebt of een label. En je bent jezelf gaan labelen. Soms is dat handig, zelfs bevrijdend om te weten. Mijn hersenen zitten zo in elkaar en daarom kan ik dit niet goed en dat extreem goed of heb ik hier moeite mee. Het kan heel fijn zijn om te weten. Om jezelf beter in de hand te hebben, te begrijpen, te snappen hoe uniek jij bent. Maar leven naar het label is iets anders dan het label voor jou laten werken, voor jou laten leven. God wil dat label van je afhalen. Hij wil dat het label een dienstknecht is en niet een heerser. En hij labelt jou zo. Zoals die Jezus de geest zonder beperking gaf. Johannes zegt later in Johannes 4, vers 17. Zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld. Jij mag ook over jezelf geloven. Jij, de God gezonde, net als Jezus, spreekt de woorden van God. Want God geeft jou, God geeft mij de geest zonder beperking. Het mooie is dat God dat allemaal in ons heeft verborgen. Zoals die één woordje hier verbergt in de tekst, of misschien per ongeluk verborgen is, maar nu weer laat oplichten. Zo heeft hij in ons allemaal iets heel moois verborgen. En dat zijn we met elkaar aan het ontdekken. Nou, één van die teksten die van de week voorbij kwam, vorige week voorbij kwam, die gaan we lezen weer. En dan ga je zien hoe mooi het is, hoe mooi dat verband houdt met wat we nu aan het ontdekken zijn. Handelingen 6, vers 1 tot 10. Toen het aantal leerlingen toenam, dan is de Heilige Geest al gekomen, Jezus naar de hemel, de Heilige Geest is gekomen. Er komen veel mensen tot geloof. Toen dat gebeurde, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees sprekende verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Dus er kwam gewoon gezeur. Ja, gedoe. Iemand merkte op, dat vond ik trouwens wel een goede waarneming. Wat ik nou zo fijn vind, is dat dit serieus wordt genomen. Dus iets wat we met elkaar als waarde hebben, zegt jongens, als er iets gebeurt wat niet oké is, dan moet dat gewoon gezegd kunnen worden. Op een goede manier weliswaar. We gaan er niet zomaar door elkaar heen schreeuwen. Maar we willen plekken creëren waar je het kwijt kunt en waar het serieus wordt genomen. Zij nemen het serieus. God neemt het serieus. De 12 apostelen riepen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden, het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest en van wijsheid. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Interessant, in een Engelse vertaling staat dat zij over de business van de kerk zijn gesteld. En ik dacht, er staan hier eigenlijk soort van drie principes van mensen die gaan helpen bij het bij het zeg maar sterk maken van de bediening die de gemeente heeft gekregen. Ze moeten goed bekend staan, ze moeten vervuld zijn van de Heilige Geest en van wijsheid. Dat is wel iets waar we met elkaar naar mogen kijken. Hey, hoe zoek je nou naar de juiste mensen in ons midden? Nou, ze zijn goed bekend, vol van de Heilige Geest en ook vol van wijsheid. Want als je natuurlijk goed met de business van de gemeente om moet gaan, ja, dan moet je natuurlijk zelf ook een leven hebben waar je geleerd hebt hoe je dat op een goede manier doet. Dat is gewoon verstandig. Je gewoon verstandige mensen neerzetten. En het interessante is dus ook dat je dus eigenlijk ziet dat die apostel of de boodschappers zeggen, die moeten daar niet te veel mee bezig zijn, daar zijn ze waarschijnlijk ook niet zo goed in, maar die moeten daar vooral ook gewoon niet mee bezig zijn. Ik vind het eigenlijk heel gezond om te ontdekken hier al, dat er een beetje een onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die wat meer aan het bedienen zijn en mensen met bijvoorbeeld de financiën en dat soort dingen. Dat moet ook niet echt door elkaar heen gaan lopen. Het moet niet zo zijn dat die apostelen dan denken, daar heb ik ook allemaal heel erg controle over. Dat, volgens mij is het gezond als dat een beetje goed verdeeld is. Dat gebeurt hier ook. Ja? Nou, alle leerlingen, oh, weer een principe. Ze stemden allemaal in. Ik wil niet zeggen dat we dan gelijk stemmingsraden en zo. Maar het is hier wel iets heel interessants, hè? Hier zie je apostolisch gezag en tegelijkertijd heel breed draagvlak. Het is interessant om dat te ontdekken met hoe we dat gaan inrichten. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. En zij kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. En het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een groep priesters aanvaarde het geloof. Stefanus was zo vol van geloof en kracht en verrichtte grote wonderen en tekenen onder het volk. Dus hier hebben we het niet over een van de apostelen, maar over een van de mensen die gaat helpen. Die is zo vol van geloof, die gaat gelijk vlammen als een jekko, ja, in de geest. Hier, enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Sicilië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. En dit vind ik dan zo mooi. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. Dus even, wat zie je gebeuren? De zalving van Jezus neemt het juk van Stefanus en van een heleboel andere mensen af. En hij wordt met zo'n wijsheid bekrachtigd, dat iedereen kan kletsen wat hij wil, maar God geeft hem gewoon autoriteit. Boom! Als God je autoriteit geeft, kan geen mens dat aan de kant duwen. Dat gaat niet lukken. En dat zie je hier gebeuren. Wat ze wel kunnen proberen is, nou dat deden ze dan ook, en dat gebeurde dan ook, het doodmaken. Dus ze maakten Stefanus dood, die werd gestenigd. Maar daarna ging het alleen maar nog meer los. En nu hebben we het nog steeds over Stefanus 2000 jaar later. Dus dan heb je toch al een redelijke impact. Ja, toch? Dus je ziet, die mensen komen daar. En wat komen ze daar eigenlijk doen? Waar begon het allemaal mee? Die mensen komen daar gewoon om naar het woord te luisteren. Om te ontvangen. En om weer geholpen worden met dat juk wat zo makkelijk op je wordt gelegd. En dat is eigenlijk wat we mogen ontdekken met elkaar. Als we het woord van Jezus horen en je maakt het je eigen, dan groeit het in je hart. En dan wordt die kracht van de Heilige Geest, die zalving die daarin zit, die wordt dan deel van jou. Niet alleen van een enkeling, niet alleen van mensen die dan voorop gaan zoals de apostelen, maar van iedereen die gaat zeggen, en ik zet ook mijn schouders eronder. Van jou dus. Diezelfde zalving, diezelfde anointing, diezelfde Heilige Geest is ook werkzaam in jou. Van Paulus wordt gezegd dat hij buitengewone krachten deed. En dat zelfs zweetdoeken of doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op zieken werden gelegd en de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hun weg gingen. Ja, dan denk je ook, wat een gekhuis, joh. Ja, dat was echt. Dat was een gekhuis en dan leg je een doek op en dat werd gewoon een fijn huis. Dat is wat er dus gebeurde. Nou, dan hoeven we dat niet allemaal gelijk na te doen. Zo van, nou, we gaan een beetje oefenen met de. Nou, maar tenzij God tegen je zegt. Want ik ga je niet beperken. Ik bedoel, het is het woord, hè? Waarom zou we een kleine verwachting hebben? Kom op. Wij kunnen wel grenzen gaan aangeven. Maar waarom zou, als God zijn geest grenzeloos geeft, lazen we net. Waarom zouden wij dat dan nu gaan beperken? Maar je hoeft je ook weer niet te laten opjagen. Jij mag gewoon jezelf zijn. Stefanus was er één die er wordt uitgelicht. Van die andere zes wordt niet verteld hoe ze waren. Het waren hele andere karakters. Prima. Helemaal goed. Helemaal goed. Maar wat je ziet, het komt van Jezus. Komt het op de andere mensen terecht. Het juk wordt verbroken. En de anderen gaan wandelen in zijn kracht. En weet je wat dan zo mooi is? Als dan Psalm 133 het heeft over de olie, dan zie je dat beeld terugkomen. Zie, hoe goed, hoe lieflijk is het dat broeders eensgezind samenwonen. Gaat daar over het volk Israël, geldt ook voor de gemeente. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard. Okay. Sommigen kunnen daar echt iets bij, zich bij voorstellen. De baard van Aaron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot een eeuwigheid. En weet je wat nou zo mooi is? Wat wordt hier gezegd over de olie? De olie heeft alles te maken met mensen die als vrienden in liefde en vrede samenwonen. Als de onderlinge liefde toeneemt, zie, hoe lieflijk is het als broeders eensgezind samenwonen. Dat is als kostelijke olie op het hoofd. Een kind is ons geboren. De heerschappij rust op zijn schouder. Het juk verbroken. En wij, wij zijn deel van diezelfde anointing, van diezelfde olie, van diezelfde Heilige Geest. Hebben we het nodig? Echt wel. Hebben we het ontvangen? Echt wel. Hebben we het uit te delen? Echt wel. Soms kun je het nog beter uitdelen dan zelf ontvangen. Dan zegt God, oké, dan doen we de volgende. Dan deel je het eerst een ander uit en dan wordt het zelf nog maar meer zichtbaar in je leven. Maar reken maar dat het dwars door jou heen gaat. En als je een achterstand hebt in het zichtbaar worden van zijn belofte, dat God zijn belofte altijd nakomt. Want God zegt wat hij doet en hij doet wat hij zegt. Zo is hij. En zijn woord staat vast. Zijn plan met jou staat vast. Hij laat niet los. Hij maakt het af. Want toen Jezus kwam als kind om het juk te verbreken, toen kwam hij om te sterven. En zijn sterven werd beëindigd met: het is volbracht. Het is volbracht. Toen kon de olie gaan stromen. We gaan samen het avondmaal vieren. En daarbij staan we stil bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wat hij heeft gedaan aan het kruis. En toen hij op weg was naar het kruis, kwam hij op een plek en die heette Gethsemane. En in Matthäus 26, vers 36 lezen we dit. Toen ging Jezus met hen, met de discipelen, naar een plaats die Gethsemane heette. En hij zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En dan nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. En toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder was gegaan, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zo als u wilt. Gethsemane. De betekenis van dat woord waar dit gebeurt, waar wij het avondmaal eigenlijk bij vieren, komt van twee woorden. Gat en Shemanim. Een plaats waar olie of wijn geperst wordt. En Shemanim is een woord voor olie of oliën. Ja. Dus Gethsemane is een plek die ook wel de wijnpers of de oliepers werd genoemd. Op die plek zei Jezus, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Ik ben hier gekomen om de wil van mijn vader te doen. En wat was die wil? Weet je wat er over Juda, uit die stam kwam die voort, was geprofiteerd? Hij was zijn kleren in wijn, Genesis 49, en zijn gewaad in druivenbloed. Wassen in wijn? Wassen in bloed? Wat is dat voor beeldspraak? Wist je dat er, de mensen die in Israël zijn geweest, die hebben dat ongetwijfeld ter plekke gehoord. Ik in ieder geval wel. Er zijn 3 persingen voor olijfolie. En in de tijd van de Bijbel werden die 3 persingen als volgt gebruikt. De eerste persing was voor het licht van de tempel. Dan werd het nog een keer geperst, zwaarder. Dan was dat voor medicijnen. En de derde persing, de derde olie die eruit voortkwam, was voor reiniging, was eigenlijk voor zeep. Wat Jezus kwam doen, wat hij heeft gedaan voor jou en voor mij, is hij heeft het licht in onze duisternis ontstoken. Hij is het licht van de wereld. Hij is degene die ons genezing kwam brengen. De olie. En hij heeft ons gereinigd door zijn bloed. Zie je waar de anointing voor is? Jezus laat zich persen. De heerschappij rust op zijn schouder. Dit kwam hij doen. Jesaja 53 zegt het zo. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen zijn wij genezen. Hij werd verbrijzeld. Het is niet zo dat Jezus zomaar anointing kreeg. Het is niet zomaar dat jij en ik het zomaar krijgen. Er is een enorme prijs voor betaald. God ging dood, zodat jij zou leven. Hij werd verbrijzeld, geperst, 1, 2, 3 keer. Voor geest, ziel en lichaam. Compleet geperst, zodat er een zalving, een olie zou komen die elk juk zou genezen, heel maken. En zo mogen wij ontvangen. Zo mogen wij dit avondmaal vieren. En zo mogen wij van deze zalving ook uitdelen aan anderen. Als je iemand tegenkomt, mag je hier aan denken van de week. Wauw, of ik het nou helemaal zie functioneren in mijn eigen leven, is dus eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk. Het gaat erom wat hij heeft gedaan. En ik mag daarvan uitdelen. Het is niet mijn volbrachte werk, maar zijn volbrachte werk. Zullen we het zo nemen? En de schroom van ons afwerpen, het juk van de schroom van ons afwerpen, en in de vrijheid gaan staan, wat hij heeft gedaan, wat wij nooit konden, maar wat we nu wel in betaling mogen ontvangen en uitdelen. Ja? Vader, dank u wel. Dank u wel dat u deze persingen bent doorgegaan. Om een anointing, een olie, een zalving, een heilige geest, een kracht, een heerlijkheid, een glorie te ontvangen, tevoorschijn te zien komen, te bewerkstelligen en met ons te delen die ongekend is. In dat diepe ontzag eren we uw lichaam, uw volbrachte werk, wat u hebt gedaan op weg naar het kruis en aan het kruis. Uw lichaam wat gezondheid brengt voor ons. Uw bloed wat ons herinnert aan het nieuwe verbond, een verbond van vergeving, een verbond van kindschap. Dank u wel dat wij hier mogen zitten als geliefde kinderen, die verwonderd bij een vader thuis dankbaar zijn over hoe goed het is. Hoe goed het is om als broers en zussen samen te zijn in dat huis. Om deel te zijn van die familie. Dank u wel dat u het ons hebt geschonken. En dat u er ons erin leidt. Dank u, Jezus. Amen.
Lieve Heer, dank u wel dat u met uw geest, met uw zalving in ons woont. En ons op dit moment bekleedt. En dank u wel, Heer, dat die olie, de olie van uw geest, als zalf op onze wonden mag zijn. Als bescherming voor irritante vliegen, zoals bij schapen, op het hoofd. Als bescherming voor leugen en afleiding. Dank u wel, Heer, dat de zalving van uw geest de geur van Christus op ons is. En dat waar wij komen, we die geur zelf mogen ruiken, maar ook mogen verspreiden. Heer, dank u wel dat de zalving van uw geest ons ook zal leiden. Heer, dank u wel dat u bij ons bent en dat uw geest ons met uw licht zal leiden. Elke stap die we mogen en moeten gaan. Dank u wel, Heer, voor uw gunst, uw genade, die ons zal blijven volgen alle dagen van ons leven. En dat we met die wetenschap deze zondag ook weer afscheid van elkaar mogen nemen. Dank u wel daarvoor. Amen.